Amsterdam FM presenteert Moet je horen.
Moet je horen. Een programma over persoonlijke keuzes van muziek en de verhalen erachter. De actualiteit van de dag, twee gasten, één specialist en tips en tops voor komende week. Presentatie Irene Kuiper.
Vandaag in Moet je horen hebben wij een jong aanstormend talent te gast. Siebe Schoneveld, net afgestudeerd, en dan moet ik het in één keer goed zeggen. De Catalyst Institute for Creative Arts and Technology. En dan kunt u denken als luisteraar, dat is natuurlijk in Engeland, maar dat is in Berlijn, Duitsland. Siebe is geboren in Eindhoven, daarna jaren in Amsterdam gewoond en begint onder andere zijn toneelcarrière vanuit Amsterdam. Maar hij heeft al veel meer gedaan hiervoor en dat komt ter sprake vandaag. Siebe, van harte welkom.
Ja, dankjewel.
Ja, hallo. Hoe ben je hier naartoe gekomen?
Op de motor eigenlijk.
Op de motor?
De motor van mijn vader.
Oké, niet op een klein scootertje.
Nee, een echte motor.
Want ik zag al wel een helm. Een echte motor.
Ja, een echte motor.
Wauw, vertel eens van je vader. Ja, wat voor een is het er? We willen rugnummers.
Het is een BMW 1150 GS. Ja, het is eigenlijk een fantastische toerenmotor. Maar ja, ik heb eigenlijk toen ik 18 was, want ik woonde eerst in Zuid-Afrika ook voor een lange tijd, heb ik mijn motorrijbewijs gehaald. En ik woon nu alweer een tijdje in Europa, ook natuurlijk in Berlijn gestudeerd. Ik denk dat het autorijbewijs even lastig of wellicht lastiger is in Zuid-Afrika. Met een paar van de regels zijn een beetje gek.
Andere verkeersborden ook?
Ja, dat ook. Maar het motorrijbewijs, denk ik dat nu in Nederland wel wat strenger gecontroleerd is.
En was het dan weer even wennen? Is daar links rijden eigenlijk?
Ja, is links rijden. Ja.
Oh, ja. Dat is dan ook even wennen.
Ja, ik weet. Ik bedoel, nu woon ik al een tijdje hier, maar ja, ik weet niet. Ik heb daar natuurlijk wel officieel geleerd om te rijden aan de linkerkant.
Lijkt me lastig toch, hoor?
Ja, ik weet niet. Als je daar al een tijdje woont, dan komt dat wel automatisch. En ik hou heel erg van rijden. Ik ben wel een beetje een petrolhead, zeg maar.
Een petrolhead, ja. Petrolhoedje?
Ja, precies. Ja, maar soms kom ik met Engelse termen, want dan vergeet ik het Nederlands wellicht. Okay. Maar dat is eigenlijk een spreekwoord.
Ik ga hem onthouden.
Ja.
De petrolhead.
Ja. Ja, precies. Dat je gewoon heel erg van motoren en dat soort dingen eigenlijk houdt.
Ja. Hey, we gaan even terug. Eindhoven.
Ja.
Vertel, daar ben je geboren.
Daar ben ik geboren, op de Oranjestraat.
Ja.
Gewoon een thuisbevalling, zeg maar, op bed.
En hoe ziet jouw familie eruit?
Ik heb een moeder en een vader die waar ik heel erg veel van hou. Maar die wel zijn gescheiden al sinds ik 8 ben.
Okay.
Maar dat is helemaal goed, hoor. En mijn moeder die is hertrouwd met mijn stiefvader. Dus eigenlijk zeg ik nu altijd dat ik 3 ouders heb.
Okay. Je hebt een bonusouder.
Ik heb een bonusouder, zeker. Ja, ik mag wel van geluk spreken.
En de rest van de familie, hoe ziet hij eruit? Heb je broers en zussen?
Ja, ik heb een oudere broer, Tobias heet hij, en een jonger zusje, Bella. En die woont nu toevallig in Londen en die is muziek aan het studeren. En mijn broer zelf, die werkt in de filmindustrie, meer achter de schermen.
Hier in Nederland of
Europa? Hij is nu net teruggekomen naar Nederland, maar hij heeft voor een lange periode in Zuid-Afrika gewerkt, samen met mijn stiefvader. Want mijn stiefvader die werkt ook in de filmindustrie als een grip.
Grip, leg even uit. Natuurlijk.
Ja, een grip. Ja, een grip
ik
is.
Ik weet natuurlijk wat het is, maar voor de mensen die dat niet weten.
Die het niet weten. Ja, een grip. Die doen heel veel, maar het is heel veel technisch met de camera.
Heel veel met kabels?
Het is vooral, je hebt ook rigging grips en die maken bijvoorbeeld hele platformen waar de camera, zeg maar, stel je moet een camera op een rijdende auto hebben, dan bouwen zij die hele rig erop, zeg maar. Maar ook veel meer dingen, bijvoorbeeld als je een tracking shot nodig hebt van een rennende personage, zeg maar, dan.
Wat wij een beetje kennen van als we naar schaatskampioenschappen zitten
precies,
te kijken, dat hij dan met de.
Precies. Kijk, als de cameraman een beetje met het idee komt van dit moet ik hebben, dan moet de grip of de key grip dan, zoals mijn stiefvader JP, die moet dan gaan bedenken en gaan bouwen en regelen hoe dat dan mogelijk is. Okay. En daar helpt mijn broer dus ook aan mee.
Tot wanneer heb jij dan in Eindhoven gewoond?
Dat is even denken. Ik ben er geboren. Toen ben ik wel, toen ik denk ik rond mijn vijfde naar Riethoven verhuisd. Dat is een heel klein dorp net buiten Eindhoven, 20 kilometer ongeveer vandaan.
Rekenen gewoon onder Eindhoven
natuurlijk.
Voor de Amsterdammers is het,
ja,
gewoon Eindhoven.
Ja, het is gewoon Eindhoven, het is gewoon het zuiden. En toen ben ik naar Amsterdam verhuisd toen ik 9 was. En toen,
wat is je eerste herinnering van Amsterdam? Wat vond je indrukwekkend?
Nou, ik moet zeggen, een van mijn eerste herinneringen, nu je dat vraagt, is eigenlijk dat ik, toen ik op school kwam, dat was aan het begin van groep 7, kwam ik in Amsterdam op school. En ik ben wel voetballiefhebber. En voetbal is natuurlijk een heel groot ding. En vooral Eindhoven, Amsterdam, Ajax, PSV. Dus ik moest me toen voorstellen, toen moest ik op de stoel staan. En ik zei eigenlijk gewoon van, hi, ik ben Siebe. En ik sta voor PSV. Dus dat moest wel even heel duidelijk.
Heb je genoeg gesprek zo, ja, met de kinderen,
ja, precies,
uit de
klas. Dus dat moest even meteen.
En hoe reageerden ze?
Ja, tuurlijk wel de jongetjes een beetje van hoe. Maar ik denk dat ze het natuurlijk wel respecteerden. Want ja, ik support gewoon waar ik vandaan kom eigenlijk. Dus,
ja. Nog steeds?
Zeker.
Oké. Ja. Oké, prima, mag.
Dat
mag,
is een
mag.
Van de eerste. Terwijl dat eigenlijk dus niet Amsterdam is. Dat is eigenlijk nog Eindhoven. Maar dat is wel een van mijn eerste herinneringen uit Amsterdam.
Ja.
Maar ik was daarvoor al veel in Amsterdam geweest. Ik heb altijd familie hier gehad. Neven, nichten, ooms en tantes. En,
wat vond je ervan om naar Amsterdam te verhuizen?
Ja, ik denk aan het begin wel lastig, tuurlijk. Verhuizing denk ik altijd lastig. Het was ook net na de scheiding van mijn ouders, zeg maar. Maar ik ging 1 keer in de 2 weken, als ik me goed herinner, terug naar Eindhoven. Dus zag ik alsnog wel mijn vriends en vriendinnen daar. Maar ja, ik ben eigenlijk best wel sociaal opgevoed, zeg maar. Dus, en zeker op die leeftijd was het niet heel lastig, moet ik zeggen, om nieuwe vrienden te maken. Ik moet ook wel zeggen dat ik meteen jongens en mensen had ontmoet hier die me, ja, echt wel met open armen in een vriendengroep namen, zeg maar. En met veel van hen heb ik nog steeds contact, dus dat is wel gaaf.
Ja. Hey, en je verhuisde met je broer en zus. Zijn jullie daardoor met z'n drieën heel close geworden? Of,
Ja, zeker. Ik denk dat ik een hele goede relatie heb met alle twee, mijn broer en mijn zus. De laatste jaren wel lastiger geweest. Toevallig net mijn broer gezien. Hij is 4 dagen geleden ook naar Amsterdam toegekomen. Toen ik hier net ook weer naartoe ben gekomen. En ik had hem 1 jaar en 10 maanden niet gezien. Door alle corona-ellende. En ook nog eens dat hij natuurlijk gewoon in Zuid-Afrika woonde. En ik in Berlijn. Dus dat was heel lastig.
En je zus in Londen?
Mijn zus nu in Londen. Dus die heb ik sinds vorige zomer al niet gezien. Dat is nu ook al bijna 1 jaar. Dus
het wordt tijd voor een reunie?
Ja, zeker. Die komt er ook aan, gelukkig. Dus dat is fijn. Daar hebben we ogen op. Dus daar kan ik niet op wachten, ja.
Oké, we gaan even naar jouw eerste muziekkeuze.
Oké.
Welk nummer is een lied wat jij nog herinnert van toen je naar Amsterdam ging?
Als ik heel eerlijk ben, dan dit nummer, dan is het toch wel Brabant van Guus Meeuwis, denk ik. Als je me die vraag stelt. Ik had er niet op voor. Ik had eigenlijk al, zeg maar, nummers uitgekozen. Maar nu dat je dit vraagt, zeg maar, dan als ik aan die tijd moet denken, dan is Brabant zeker het nummer, denk ik.
Nou, dan durven we best te draaien in Amsterdam. Ja, ja, okay. Gaan we gewoon doen.
Kijk, dat is mooi.
Guus Meeuwis, Brabant. Gezellig.
Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort hier, de nacht begint vroeg. De mensen zijn stug en er is maar 1 kroeg. Als ik naar mijn hotel loop, na een donkere dag, dan voel ik mijn huissleutel diep in mijn zak. En ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht.
Ik mis hier de warmte van een dorpscafé. De aanspraak van mensen met een zachte G. Ik mis zelfs het zeiken op alles om niets. Was men maar op Brabant zo trots als een Fries. In het zuiden vol zon woon ik samen met jou. Het is daarom dat ik zo van Brabanders hou. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. En de meierij. Maar het mooiste aan Brabant ben jij, dat ben jij. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. En dan denk ik aan Brabant, van daar brandt nog licht. En dan denk ik aan Brabant, van daar brandt nog licht.
En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht.
Ja.
Ja. En dit draaide je dan in Amsterdam, maar op een gegeven moment zijn jullie naar Zuid-Afrika verhuisd.
Ja, ja, daar draaiden we het ook.
Daar draaide je het ook.
Ja, mijn moeder is ook wel in dat opzicht gewoon een Brabander. En een PSV-fan en wat er allemaal bij komt. En Guus Meeuwis-fan in dat opzicht. En ja, als je op een gegeven moment...
Ik kan me wel voorstellen als je dit nummer draait en je woont in Zuid-Afrika, je hebt af en toe een beetje heimwee. Naar het gevoel van koude winters en
ja, precies.
Minder warme zomers dan in Zuid-Afrika, maar toch.
Ja, ja. Lekkere zomers en ja. De kroegen en al dat soort dingen, dan ja. Is ja een fantastisch nummer.
Heerlijk.
Ja.
Heerlijke herinnering dan.
Ja.
Ja, ja. Guus Meeuwis zingt over Daar brandt nog licht, maar dan is een mooi bruggetje naar... jij hebt toen je eigenlijk heel klein was... in een belangrijke film gespeeld, Wit Licht.
Ja,
met
klopt.
Marco Borsato was dat?
Ja, klopt, ja.
En was dat je eerste film?
Nee, dat was niet mijn eerste film eigenlijk. Dat was eigenlijk een van de laatste films die ik heb gedaan in Nederland. Als
kind. En hoe oud was je toen?
Ik was toen 8 jaar volgens mij, 8, 9 jaar, ja.
Maar dat was het eind van je oeuvre.
Ja, ik ben toen met pensioen gegaan. Ik ben eigenlijk een beetje opgegroeid in de filmindustrie.
Door je ouders?
Ja, door mijn ouders. Ook wel eigenlijk... Eigenlijk is mijn oma de beginner van alles, moet ik zeggen. Want zij zag mijn neef en mijn broer vroeger, die waren beste vrienden. En mijn oma zag toen in de krant dat er audities waren voor Pluk van de Pettenflat, voor stampertjes. En ze hadden natuurlijk jongetjes nodig die op elkaar moesten lijken, broertjes. Dus toen zijn mijn neef en mijn broer zijn op auditie gegaan voor Pluk van de Pettenflat. En ik denk bij de tweede ronde of zo vroegen ze van, ja, hebben jullie nog meer... Hè? Heeft nog iemand een broer of een broertje? Ja, lookalikes. Ja. Toen zei mijn broer van, ja, ik heb nog een broertje. Toen zei ze van, ja, kan je hem meenemen naar de volgende ronde? En toen ben ik meegegaan. En nou, voordat we het wisten, zaten we alle drie in Pluk van de Pettenflat.
Oh, echt waar?
Ja.
Hoe
ja.
was dat? Waren jullie te houden?
Ja, 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 op zich wel. Ik bedoel, het was sowieso wel chaotisch, want... Volgens mij waren we met 7 broertjes, zeg maar, in die film. Dus 7 kinderen. Ja. Ik was de jongste 5. En volgens mij was de oudste iets van 8 ongeveer. 8, 9. En kijk, je komt in een wereld terecht. Wat als kind is dat een fantasiewereld, weet je. Je denkt over dromen na, over andere werelden die wellicht bestaan.
Ja.
En nu loop je, ja, wat dan een studio is, die helemaal is verbouwd met neppe vogels en vijvers en een flatgebouw met een lift erin en een eigen supermarkt. Nou ja, het lijkt echt als, voor mij tenminste, was dat toen alsof ik echt in een droom belandde van wow, weet je, hoe gaaf. En we moesten heel veel friet eten natuurlijk als stampertje. Nou, daar had ik helemaal geen probleem mee.
Dus, nee, ook dat niet was... naar de laatste draaidag?
Nee, niet in mijn herinnering. Ik bedoel, ik was natuurlijk heel jong, maar ja, we speelden, dat was met Jack
Wouters. Dus als jij friet eet, dan denk je aan pluk van de pettenflat.
Zeker, dat is
oh,
wel...
Ja?
Dat is,
nog
ja,
steeds zo?
Tuurlijk. Maar ik ben benieuwd. Ik bedoel, ik ben een enorme frieteter. Ik weet niet of dat wellicht door pluk groter is gemaakt.
Oké. Okay. Maar je zei net Jack Woutersen.
Ja, nee, dat was fantastisch. Want hij speelde onze vader daarin. En daar heb ik vooral leuke herinneringen aan. Hij moest natuurlijk in die film voor ons frieten bakken. En er waren alleen maar matrassen op de grond voor het stampen wat we deden. Natuurlijk als stampertjes. En dat was voor als kind zijn. En de herinneringen die ik eraan over heb gehouden zijn heel mooi.
Ja. Circus Waltz?
Circus Waltz, ja. Ja, dat is geregisseerd door Norbert Terhal. En is wel leuk, daar heb ik nog steeds contact mee. Ja, daar ben
toen
ik...
Was je veel groter, namelijk
toen was
zes?
Toen was ik veel groter, ja. Toen ben ik, ja, zes. Ik was zeven volgens mij geworden tijdens het draaien van Circus Waltz. Ja, en weer, dat was ook echt... Van de herinneringen die ik heb, was echt fantastisch. Want het was een circusfamilie. En ik heb het later nog wel teruggekeken, een paar jaar geleden. Dat was wel wat anders. Dan kijk je er anders naar. En het is eigenlijk best wel een heftig verhaal wat er allemaal gaat met Art Staartjes, met zijn zonen, zeg maar, die erin spelen. En al die verschillende, ja, alle drama eigenlijk wat er aan de hand is. Maar toen voor mij met dat filmen was heel gaaf, weet je. Ik mocht op een ezel rijden en achter een vark aanrennen. En wie wil dat niet als kind, hè, dat soort dingen doen? Dus ja. Dat ook een hele gave tijd. Ik vond het alleen maar leuk wat ik toen deed. Ja.
En daarna nog Alles is Liefde. Die wordt natuurlijk nog steeds vaak gedraaid met kerst.
Ja, het is wel grappig, want ik ben natuurlijk op een jonge leeftijd naar Zuid-Afrika verhuisd, toen ik 10, 11 was ongeveer. En daar draaien ze Alles is Liefde niet, trouwens, op tv. En... ik kreeg
daar moest je even aan wennen.
Ja, daar moest ik even aan wennen, precies. Maar elke keer rond...
Maar wel de Sound of Music, of ook niet?
Nee, ook niet echt. altijd rond 5 december, vaak spelen ze die film nog af. En ik ben daar nooit mee bezig geweest. Maar ik kreeg altijd, toen ik op een gegeven moment een telefoon kreeg, weet ik, toen ik 15 was, volgens mij had ik mijn eerste telefoon. En toen kreeg ik opeens allemaal berichtjes en je bent nu op tv en foto's en dit en dat.
Oh,
en dat
leuk.
Is dan wel grappig.
Trotse vriendjes.
Trotse vriendjes, ja.
Ja. En Wit Licht, dat was natuurlijk wel een hele pittige film. Kan je kort even vertellen wat het verhaal was?
Ja, het gaat eigenlijk over Eduard. Dat is gespeeld door Marco Borsato. En hij woont in Afrika samen met zijn zoon Thomas, die ik speel. En hij is eigenlijk zijn vrouw verloren en daardoor moet hij zijn kind zelf opvoeden. En Thomas die heeft een beste vriendje die eigenlijk meer in een slechtere wijk, zullen we maar zeggen, opgroeit. En hij wordt op een gegeven moment ontvoerd door...
Het vriendje.
Ja, het vriendje van Thomas wordt ontvoerd door een rebellengroep. Thomas die pusht heel erg zijn vader, Eduard, om hem te gaan zoeken, om hem te gaan vinden. En eigenlijk volg je het verhaal van Abu. Dat is de vriend van Thomas die ontvoerd is door die rebellengroep. En hoe hij wordt gebrainwashed eigenlijk om in een kindsoldaat te maken. En alle verschrikkelijke dingen die hij moet doen. En tegelijkertijd de journey van Thomas en zijn vader om hem te vinden.
Ja.
En op een gegeven moment blijft Thomas achter, omdat het te gevaarlijk wordt. En dan totdat hij gelukkig gevonden wordt in de film.
Ja, ja. Het loopt uiteindelijk gelukkig goed af. En ik geloof dat Marco Borsato dit verhaal ook wilde maken. En dit verhaal wilde vertellen, omdat hij zelf vrij betrokken was bij War Child.
War Child, ja, klopt. Daar is hij volgens mij nog steeds ambassadeur van.
Ja, klopt wel. Ja.
En,
het is wel een hele pittige film. En
ja,
er was ook wel kritiek op Marcus en acteertalenten, geloof ik. Maar het was natuurlijk eigenlijk... Ja, het verhaal was belangrijker, denk ik. Dat verhaal wat verteld ja. moest worden.
Ja, nee, zeker. Ik bedoel, kijk, toen op die leeftijd... Toen was ik nog helemaal niet bezig met kwaliteit eigenlijk van acteren. Nee. Niet van mezelf en ook zeker niet eigenlijk van andere mensen natuurlijk. Ja. Want ik had daar eigenlijk helemaal geen verstand echt van. Maar inderdaad, het filmen zelf van die film en ook wel natuurlijk van Marco om zijn debuut te maken met zo'n soort film is natuurlijk wel...
Bewonderenswaardig.
Ja, zeker. Zeker. Absoluut. Gewoon enorm. Ja. Ja. Dus en de film zelf... Gelukkig wel impact gemaakt, dus dat is wel fijn.
Om even jouw oeuvre verhaal af te sluiten, gaan we naar jouw volgende muziekkeuze. Jij hebt gekozen voor een nummer van Jamie Lydell.
Yes.
Ja, why? Jamie,
Jamie Lydell, Multiply.
Multiply.
Ja, het is een nummer die ik eigenlijk... mijn vader die draaide die vroeger best wel veel. En... mijn familie is nogal van de spontane acties, omdat iedereen altijd bezig is met een film. Mijn vader is ook zelf ZZP'er, dus er is nooit echt een bepaald tijdstip voor vakantie. En ik heb best wel vaak, toen ik soms zelf alleen was in Nederland, dat mijn vader zei van, nou, zullen we dan gewoon vanavond naar Italië rijden? Want nu heb ik opeens een week vrij. Oh, ja. Dus toen zaten we wel eens om 2 uur 's nachts opeens en toen reden we naar Italië. En dit nummer was een van de nummers die hij dan speelde. En die vond ik zelf ook heel gaaf. Dus dat is ook wel een nummer die me terugbrengt naar mooie tijden.
Multiply. With a smile?
Ja.
Dat zingt hij.
Ja, dat zingt dat is de tekst. Ja.
Dat is wel een mooie tekst, ja.
Ja, vind ik ook, ja.
Ja, oftewel glorieus ten onder.
Ja.
Ja, mooi. Ja. En als jij dit hoort, dan denk je aan autorijden.
Dan denk ik aan, ja, roadtrips eigenlijk. En die heb ik veel gehad. Veel met mijn vader ook. Dus dat is vooral dat.
Keihard. En keihard erop.
Ja, precies. Vooral als je door Duitsland rijdt.
Ja. Hey, jij zei net al, je was 10 of 11 dat jullie naar Zuid-Afrika vertrokken.
Ja, klopt. Ja, ik was volgens mij 11. 2010 was dat toen. Net voor de World Cup in Zuid-Afrika.
Oké, met die Sazuela's en alles. Ja, met dat geweldige nummer.
Van Shakira.
Raise the Flag?
Ja, oh ja, die ook. Ja, die ook. Ja,
Raise the Flag. Ja, klopt. Prachtig, ja.
Ja.
En toen moest je weer op de stoel en zeggen dat je van PSV hield.
Ja, klopt. Alleen daar was het...
In de klas.
Ja, helaas was Ajax daar meer bekend. Dus iedereen zei, Ajax Amsterdam. Ik zei, nee, PSV Eindhoven. Moest ik elke keer vertellen. Ja. De voetbalkenners kenden die club ook wel gelukkig. Maar dat was weer een heel compleet andere shock, zullen we maar zeggen.
Ja, want wat is daar je eerste herinnering dan?
Ik heb natuurlijk Zuid-Afrika kende ik zelf wel al, zeg maar.
Want daar was je geweest, ook met de opnames van die film.
Ja, klopt. Daar hebben we ook Wit Licht gefilmd. Dus daar was ik al 2,5 maand. En toen ben ik daarna ook al 2 keer daar weer terug op vakantie gegaan, voordat ik daar eigenlijk echt naartoe ben verhuisd. Maar wat daarna weer echt indruk maakte, is dat ik naar school moest. En mijn eerste dag naar school wist ik dat ik... Ik kwam daar en ik had hele lange haren, zeg maar. En dat mag daar niet op school, want je moet een schooluniform aan en je haren moeten geknipt zijn op een specifieke manier. Die moeten een bepaalde lengte zijn.
En, bepaalde lengte, echt? Ja, tot in details.
Ja, tot in de details, ja. Ja, het mag niet over je oren komen. Aan de zijkant, aan de achterkant mag het niet over je blouse heen komen. En aan de voorkant mag het niet je wenkbrauwen, zeg maar, aanraken.
Oh.
Dus dat is het minimale, zeg maar.
Er zijn al 2 A4'tjes gevuld met hoe je haar moet zitten.
Ja, de Code of Conduct noemen ze het daar. Hè? Dan krijg je het boekje voordat je begint.
Oh, ja.
En die moet je lezen. En die teken je zelf voordat je naar school gaat.
Code of Conduct.
Ja, Code of Conduct, wow. Ja.
Is dat iets voor Nederland, denk je?
Ik ben er niet mee eens, nee.
Okay.
Ik ben er niet mee eens, nee. Dat zou ik niet, zeker niet doen.
En toen kreeg je ook een uniform aan.
Toen kreeg ik een uniform aan, ja. En dat was allemaal wel best wel... Ja, natuurlijk maakte wel impact. Maar vooral dat ik daar kwam. En ik stroomde in daar in de laatste school. In het laatste jaar van de lagere school. Maar dat die leeftijdsgroep is hetzelfde als je hier naar de eerste gaat. Dat wisten wij toen nog niet. Dus ik ben eigenlijk een jaar... Ik heb een jaar overgeslagen, per ongeluk. En daar kwamen we pas later achter. Dat is, ja, dat is
had
een
je ook
niet
echt door?
Ik kwam dus thuis die eerste week. En ik zei, ja, mama, iedereen is een jaar tot 1,5 jaar ouder dan ik. En toen zei ze, hè? En toen hebben we dat dus gecheckt. En toen kwamen we daar dus achter. En toen eigenlijk wilde mijn moeder dat ik nog een extra jaar zou doen. Omdat dat sowieso goed zou zijn voor mijn Engels en andere vakken. Maar ik was op het nippertje echt hakken over de sloot geslaagd. Dus ik mocht naar de middelbare school gaan. Dan mag je eigenlijk niet nog een jaar overdoen. Omdat daar plekken in klassen sowieso schaars zijn. Dus als je het haalt, dan zetten ze je door. Okay. En dan mogen ze je niet achterhouden. Dus dat was wel een ding. En vooral
een soort vuurdopen.
Ja, dus... Natuurlijk, ik bedoel, mijn cijfers waren natuurlijk niet zo goed. Want ik was er net naartoe verhuisd. Ik sprak wel Engels, maar nog niet vloeiend.
Afrikaans natuurlijk.
Afrikaans. En ik moest ook opnieuw leren schrijven, zeg maar. Want hier in Nederland leer je... ik ben even vergeten hoe je dat in Nederlands aan elkaar, zeg maar, schrijven.
Ja.
En daar moest dat los van elkaar. Dus dat was ook weer compleet anders.
In schreef je in blokletters.
Ja. Dan wel kleine blokletters, zeg maar. Maar dus wel allemaal los van elkaar. En het was zo slecht te lezen wat ik schreef schijnbaar. Dat al mijn testen moest ik in een aparte ruimte gaan zitten met een hulpleraar, zeg maar. En die schreef al mijn testen en toetsen voor me. Ik moest haar vertellen wat mijn antwoorden waren. Omdat ze konden het anders niet lezen. Dus... En volgens mij is
heel hieroglyphen had je.
Ja, en mijn handschrift is volgens mij nog steeds niet beter geworden. Dus.
Jeetje, dus je moest examen doen in een apart. Ja, dat kon je ook niet afkijken. Dat is dan wel jammer.
Nee,
natuurlijk.
Nee, ik moet wel, als ik heel eerlijk ben, ik moet wel zeggen, er was wel één hulplerares, die heeft me wel een soort van een wezen geholpen. En ik weet nou niet of dat ik daardoor ben geslaagd toen. Dus,
Een beetje hulp van boven.
Ja, precies.
Ja. En toen ging je naar school, maar wat waren de grote veranderingen? Ik kan me voorstellen, je bent hier gewend dat je naar school fietst.
Ja.
Dat je zelf naar een vriendje toe fietst en dat je dan weer naar huis... Ging dat daar ook zo? Of moest je overal gebracht worden met de auto?
Nee, je wordt wel overal gebracht.
Dus je was een stuk minder vrij, of je moeder had het er maar heel druk mee, met drie kinderen overal brengen.
Ja, mijn moeder had het super druk en tegelijkertijd, ik bedoel, zij werkte ook gewoon nog daarnaast. Aan het begin was het natuurlijk voor haar lastig om meteen werk te vinden, want zij moest ook alles opnieuw opbouwen. Dus ja, het was en ons regelen en ons
En zij zat ook in de filmwereld.
Ja, zij zit ook in de filmwereld. Zij werkt ook achter de schermen en ze is zelf ook actrice, zeg. Ze heeft de Toneelacademie Maastricht gedaan. Alle twee mijn ouders eigenlijk, daar hebben ze ook ontmoet. Dus ik vind dat ze ook alle twee alsnog acteurs zijn.
Ja,
maar
voor de rest van je leven.
Ja, toch? Ja. Maar zij heeft ook heel veel achter de schermen in de filmindustrie gewerkt.
Oké.
Ja.
Dus die bracht jullie overal heen?
Die bracht ons heen en tegelijkertijd probeerde ze haar eigen carrière weer omhoog te bouwen daar. Of op te bouwen, zou ik moeten zeggen.
En hoe ging dat dan op school? Want je zei hier in Amsterdam had je vrij snel aansluiting. Was je daar een rare eend in de bijt? Of,
Je bent wel meteen interessant eigenlijk. Want er zijn niet zo heel veel mensen die zomaar van Nederland naar Zuid-Afrika verhuizen. Er is natuurlijk ook heel veel historie tussen Nederland en Zuid-Afrika. Niet per se goed natuurlijk,
nee,
maar...
niet al te best, ja.
Niet al te best, zeker niet, maar... het is wel een land die heel erg van voetbal houdt. Ik ben daar naartoe verhuisd, net voor het WK van 2010. Toen had Nederland natuurlijk een fantastisch team. Ik wil daar niet te veel over hebben, want
nee,
dat doet nog steeds pijn.
Nee, gaan we het niet over hebben.
Maar... ik werd, ja,
één naam, hè? Iniesta, geloof ik, hè?
Ja,
niet over hebben.
Nee,
hè?
Niet over hebben, maar dat, over is, hebben. Dat is hem.
Ja.
Dus dat was... ik ben daar zeker met open armen ook ontvangen. Maar voor mij was het een grotere aanpassing dan Amsterdam natuurlijk.
Ja.
Andere cultuur, compleet andere school. Ik ging hier naar Montessori school in Eindhoven. En in Amsterdam ben ik naar Montessori school gegaan. En daar doe je alles allemaal tegelijkertijd. Je zit in dezelfde les. Je hebt echt veel meer van die oudere... Ja, school desks. Ik dacht even dat ik in Harry Potter terecht kwam.
Ja.
Ook verschillende regels met pennen. En dat heb je ook in Nederland, maar...
Je hebt nog net geen toverstokjes.
Nog net niet, hè? Nog
ja,
net niet,
nog
nee.
Net niet.
Maar ook een uniform. En je had zelfs ook houses, zeg maar. Dus je werd in een house zoals... Nou ja, laten we dan even de vergelijking van Harry Potter doorpakken... zoals je Gryffindor hebt en Slytherin en Hufflepuff. Heb je... Ja, had je daar op die school had je ook vier verschillende houses. En
die gingen ook tegen elkaar.
Op sport. Ja, met sportdag. En je had andere verschillende. Je had dan debatten. Dus als je in het debatteam zat, dan ging je ook tegen de andere huizen. En dat moet ik wel zeggen. Ik vind dat echt fantastisch. En het is namelijk hier in Nederland, die speel je ook vaak sport voor een club. Hè? Dan ga je naar een hockeyclub of een tennisclub of voetbalclub. En in Zuid-Afrika heb je wel clubs, maar je speelt eigenlijk voornamelijk voor je school sport. En,
echt het gevoel van horen bij elkaar, wij nemen het voor elkaar op.
Misschien iets meer Amerikaans, volgens mij doen ze dat in Amerika ook heel veel. Terwijl de school zelf meer Brits is, dus dat is ook weer een grappige soort van combinatie.
Nou ja, in Engeland is het natuurlijk ook internaten en scholen waar
Klopt.
Waren.
Ja, nee, precies. Dus, en dat vind ik wel heel gaaf. Dat vind ik echt wel gaver dan wat ze in Nederland hebben. Want natuurlijk is het gaaf naar een club en al dat soort dingen, maar als het in je school zit en je bent ook met elkaar de hele tijd. Daardoor denk ik dat ik ook wel sneller vrienden heb gemaakt en in groepjes bent beland. Want je draagt altijd ook een name badge met je naam erop. En die name badge is de kleur, op de lagere school tenminste, van jouw house waar je zit.
Ja, dat is echt,
dus
echt,
je ziet meteen van, oh... En,
jij hoort
dus
er
zo,
niet bij,
ja,
jij wel.
Ja,
en,
precies.
Ja.
En dan zou je zeggen, oh, maar dan wordt het meteen... Nee, ik bedoel, het is niet dat je alleen maar vrienden van je house hebt, hoor. Dus dat niet, maar het is wel gaaf.
Daarna... Ben je weer terug naar Nederland gekomen of ben je vanuit Zuid-Afrika naar Berlijn vertrokken?
Ik ben eerst terug naar Nederland vertrokken. Ik ben klaar met mijn Of ja, ik had mijn diploma gehaald op mijn 17e van de middelbare school. En
ja, want je had dat jaar overgeslagen.
Ik had dat jaar overgeslagen. Lekker, ja,
lekker,
normaal.
Lekker jong nog.
Ja, lekker jong, precies. Ja. En ik wist toen wel al dat ik echt... Ik had rond mijn 15e hoor, had ik echt iets van... Ik wil echt gaan spelen, ik wil echt gaan acteren.
Heb je toen in Zuid-Afrika een rolletjes gedaan?
Ik heb wel wat in Zuid-Afrika gedaan. In de eerste paar jaar niet, omdat ik gewoon...
Want je oeuvre was afgerond.
Ja, precies. Ik was met pensioen. Ja, en toen... Ik moest daar heel erg wennen natuurlijk. Gewoon acclimatiseren. En toen ik dat... toen ben ik ook... Ja, ik was daar een jaar en toen ben ik eigenlijk meteen naar de middelbare school gegaan. Dus dat was ook weer even een stapje. En toen zei ik wel tegen mijn moeder... Nou ja, ik wil wel weer gaan spelen. Daar moest ik natuurlijk wel ook overnieuw beginnen. Ik had in Nederland onder andere wel als kindacteur... een prima naam opgebouwd. Daar was dat niet, dus daar, dat moest ook allemaal opnieuw. Dat kostte ook energie en veel tijd.
Want je moest veel castings doen.
Ja, castings. En je begint met mindere castings, zeg maar. Want je moet je toch wel weer bewijzen om in de grotere castings terecht te komen. En op een gegeven moment kreeg ik wel wat commercials dan voor Nivea, Zonnebrand, dat soort dingen. En toen kreeg ik wel meteen wat meer audities. Maar toen was ik er ook soms niet, toen was ik in Nederland. En toen... Dingen werden ook anders geregeld dan ik hier was gewend. En ik was toen ook rond 14, 15 toen dat begon. En toen moest ik ook mijn pakketten kiezen. En ik had heel erg iets van, mijn hele familie zat in de filmindustrie. Er waren ook tijden wel echt met mijn familie dat het wat lastiger was met werk. Dat er minder geld was. Omdat het is niet altijd, zeg maar.
Ja.
Ik kreeg toen net mijn eerste relatie eigenlijk. En ik wilde gewoon zekerheid. Dus wat zei ik? Ik zei, ik ga engineering studeren later. Dus ik ga mijn pakket...
Hoe oud was jij toen? Dat je zei, ik heb een relatie, ik wil nu zekerheid.
Ja, 15. 15 was ik toen, ja.
Sorry, oké.
Ja, nee, dat is bizar.
Jij wilde engineering gaan studeren. Ja.
Maar het had ook wel te maken, en dat moet ik wel zeggen. Ik bedoel, daar, dat is overal wel. Maar wat ik mee heb gemaakt daar, werd er wel heel erg druk op gelegd. Dat je wel iets moet... hebben waar een toekomst in zit. Dus of dat dan een engineering is, of een dokter, of een advocaat.
Heel verstandig.
Ja, precies. Echt dat. Geen arts. En dus daar heb ik... Ja, misschien heeft me dat terug... Als ik terugkijk, toch wel meer beïnvloed dan ik op dat moment dacht. Ja. En heb ik toch wel toen een vakkenpakket gekozen, meer die richting op.
Nou ja, als je het kon, waarom niet natuurlijk?
Het kostte mij heel veel moeite. En ik vond het echt na het eerste jaar al verschrikkelijk. Dat ik echt dacht, waarom heb ik dat gedaan? En toen, maar het heeft me ook meteen gemaakt van oké, dus ik weet nu wel echt zeker dat ik wel wil acteren. Dat bedacht nadat ik klaar was en terug verhuisd naar Amsterdam. Om eraan te beginnen eigenlijk.
Ja, toen ben je eigenlijk teruggegaan naar Amsterdam.
Ja, eerst nog een kleine wereldreis gemaakt, of wereldreis. Okay. Ik ben 2 maanden op reis geweest samen met mijn broer.
Ja.
Op mijn 17e. Dus ik heb eerst... Want ik zei, dat was wel hoor, dat is echt advies van mijn moeder geweest en ook wel van mijn vader. Want ik zei tegen hen, ik wil toneel gaan studeren of acteren. En mijn moeder zei van, Siep, als het één ding is wat ik liever had gedaan, is dat ik nog een jaar had gewacht voordat ik naar de toneelacademie was gegaan.
Okay.
En ik was toen 17. Dus zij zei, ga eerst gewoon lekker leven. En... dat heb ik toen gedaan. En mijn vrienden die dit horen, die zullen dat wel weten. Dat ik 1,5 jaar echt wel heb geleefd, zeg maar.
Goed heb geleefd.
Goed heb geleefd.
Ik zou maar zeggen, wat anderen in 10 jaar hebben gedaan, heb jij in 1,5 jaar gepopt.
Wellicht wel. Even heel snel gedaan. Ja. En toen op een gegeven moment de stap genomen om
en
te gaan studeren.
Toen ben je naar Berlijn gegaan. Waarom Berlijn?
Ja, goede vraag. Ik zat te kijken naar Engeland eigenlijk vooral.
Dank je.
Ja, hele goede vraag. Nee, ik zat echt te kijken naar Engeland, ook naar Amerika. Maar ik had voor mijn gevoel wilde ik wel een bachelor gaan doen. En in Amerika heb je heel veel 1 of 2-jarige opleidingen. Ook was het dat ik graag met film alsnog bezig wilde zijn en niet puur naar een toneelacademie wilde gaan.
Oké.
Dat was vooral toen, omdat ik hield toen ook heel erg van toneel, maar ik was toch wel opgegroeid echt wel veel meer met film. En daar zat echt wel de grotere passie en liefde van mij. En dat is ook wel meer waar ik mijn toekomst zag in de filmindustrie. Dus was dat voor mij wel een belangrijk punt om in een studio ook te hebben, dat er ook film zat. En dat heb je eigenlijk niet zoveel. Dus ik heb op veel plekken gekeken en toen op een gegeven moment kwam deze school tevoorschijn. En die werkt in samenwerking met Plymouth University in Engeland. Maar dit is wel zeg maar een aparte school, maar ze doen soort van hun degrees met hun samen. Ik weet niet of dat... En zij zaten in Berlijn, maar het was wel een Britse opleiding. Het is maakt deel van een Britse universiteit.
Het is een soort dependance van die opleiding in Plymouth.
Ja, klopt. Ja, in Plymouth zeg maar hebben ze niet deze opleiding ook. Dus daar is Catalyst, zeg maar, mijn school wel echt uniek in. Alleen zij werken samen met die universiteit in Engeland. Okay. Dus volgens mij krijg ik mijn bachelor van hun. Maar ik zat bij hun op school.
Okay.
Het is een soort van samenwerking die
en,
zij hebben.
Het is wel in Berlijn. Krijg je dan toch ook veel Duitse toneelliteratuur, Duitse stukken te doen? Of is het toch wel echt heel erg Engels georiënteerd?
Het is wel echt Engels georiënteerd. Ik zou niet zeggen dat... Nee, het is helemaal niet Duits georiënteerd. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn klas zelf... ik zelf ben Nederlands. Zat een Duits meisje zat in mijn klas. Ook een vriend van mij uit Puerto Rico. Mexico, Guatemala.
Oh, echt een hele internationale verzameling.
Engeland, ja. Ja, echt compleet. En het is ook heel leuk hoor, want mijn school is dan... Ik deed het acteergedeelte van de school. En er zit ook een bachelor voor filmproductie op. En daar werk je heel veel samen met die studenten. En ook met muziekstudenten. Dus eigenlijk al hun arts, zeg maar, zitten in deze school, zeg maar, hier in Berlijn. En het is Engels georiënteerd, maar het is ook niet dat we heel, heel veel Engelse literatuur zaten te leren. Dat valt dan ook nog wel mee.
Maar je had wel een streepje voor natuurlijk, omdat jouw Engels inmiddels heel goed was.
Ja, klopt. Ja, ik wil bijna zeggen dat mijn Engels wel beter dan mijn Nederlands is, over het algemeen. Ik denk dat ik kan veel beter schrijven in het Engels. En ik lees ook wel sneller in het Engels. Ja. Maar ja, ik ben vloeiend in Nederlands ook. Gewoon. Ja. Maar dat zijn wel mijn twee...
En nou heb je die school afgemaakt. Je bent klaar nu. Wat was je eindproject?
We hadden er een paar, maar de grootste was, ik moest een monoloog schrijven. Of dat hoefde niet per se een monoloog te zijn, maar het ging vooral over, het project moest over echt voor jou, zeg maar. En,
over jouzelf?
Over jezelf. En ik had toen, we deden elk jaar een theaterstuk. In het eerste jaar hebben we de Pillow Man gedaan. Van Martin McDowell, volgens mij wel. Het is echt een dark comedy. Ik vond het heel gaaf. Was echt gaaf. En toen kreeg ik ook steeds meer liefde echt voor theater, omdat ik er ook zelf meer begon te spelen. En in het tweede jaar hebben we een musical versie gedaan van Tartuffe van Molière. Dus dat was weer iets compleet anders. Ook fantastisch. En toen in het derde jaar mochten we eigenlijk zelf bepalen. Je zou eigenlijk ook, als je wilde, je zou ook een solo film mogen maken. Een korte film van 20 minuten. Met filmstudenten zou je die kunnen maken. Maar je moest het wel zelf schrijven, zelf regisseren en zelf in spelen. En je moest sowieso...
En zelf bekostigen als je een film ging maken.
Ja, precies, precies. Ja. Maar ik had altijd wel al ideeën voor monologen. En ik werd heel erg geïnspireerd. Ik had het jaar daarvoor ben ik naar een monoloog van Frank Lammers gaan kijken. Die speelde Marx toen. En dat vond ik echt een gave monoloog. In Nederland was dat toen. Toen was ik op vakantie hier en toen treedde hij op. En dat heeft mij toen wel geïnspireerd van... Oh, ik wil ook wel monologen gaan doen eigenlijk. Want daar had ik nooit echt...
Heb je ook geen last van andere mensen? Hè?
Nee, precies. Het is gewoon jij.
Ja,
precies. daar kwam die inspiratie eerst
vandaan. En het is makkelijker repeteren natuurlijk ook qua COVID. Want je zat natuurlijk ook in een periode... Daar zat natuurlijk ook de hele boel op slot,
ja,
toch?
Ja, klopt. Ja, zeker, ja.
Dan is het natuurlijk een hele slimme keuze om een monoloog te doen.
Ja, dat was eigenlijk een bonus. Dat in deze tijd dan of toen vooral hielp. Maar ik wilde het sowieso doen eigenlijk. Of als er geen COVID zou zijn geweest.
Hoe heet het stuk?
Put Me in a Box heet het.
Put Me in a Box.
Put Me in a Box, ja. Het is volledig in Engels. Ik wilde wel op een gegeven moment denk ik gaan vertalen in het Nederlands. Om het ook in Nederland te gaan optreden. En ik zie ook wel echt een toekomst in dit stuk. Ik wil het ook echt gaan optreden. Alleen Ik heb het natuurlijk zelf geregisseerd en ik ben ik ben er super trots op. Maar ik denk dat ik er nu nog wel aan wil gaan sleutelen met een...
Met een blik van buiten.
Ja, precies.
Ja met, verse blik.
Ja, precies. Ja. Want ik denk dat het daar alleen maar beter van kan gaan worden.
Nou, dat zou heel goed kunnen natuurlijk, ja.
En het is een persoonlijk stuk. Het gaat veel over mijn eigen leven, waar we het net ook hebben over gehad eigenlijk. En over dingen die ik heb ervaren in Zuid-Afrika. Dus ja, dan is het wel fijn als ik er zelf ook zo dichtbij sta. Om er dan iemand die er buitenaf van staat en niet die emotionele connectie ermee heeft.
Ja.
Om wat verse input te geven met ook met comedic timing. En dat vind ik ook wel belangrijk, dat er een beetje omgelachen kan worden terwijl ik over heftige dingen praat.
Ja. Dat is natuurlijk een mooie combinatie. Ja. Je hebt het nu over een monoloog, maar jouw volgende muziekkeuze is alles behalve een monoloog. Sacrifices.
Ja.
Dat is een enorme club met mensen, een unieke samenwerking.
Ja, er zitten een paar artiesten bij die ik fantastisch vind. Ik luister veel naar Earthgang. Dat is zijn twee artiesten die samenwerken. In dat. En zij hebben hier, er zitten veel meer hoor. Dit is van Dreamville ook. En J. Cole zit erin. En nog twee andere artiesten waar ik dan heel even de naam van ben vergeten.
Gaan we zo even benoemen. En dan gaan we het hele rijtje even opnoemen.
Ja.
Maar Sacrifices, zullen we even gaan luisteren?
Yes.
Oh, oké. Okay.
I don't know, nigga, I'ma lose his head. Try to run, try to fly, try to flow. Channels on top of the dresser. Baby, you down to bless up. Gotta watch how you address us. Playing no games, no dress up. I got an idea. Let you wild tonight in my hood, y'all get right here. Got me a war nominated before me, yeah. Let the AK spray straight before me, yeah. As a minor law, talking to the motherfucker ordinance, yeah. I make sacrifices. Bloody sacrificing. Cutthroat, rabbit's cold, I suppose. Maybe that's what life is. Hey man, hey man, two drink, David, you blunt, ease up, ooh yeah, please up, who cares, who there, do what, wake up, the hell, heaven, we want, heads up, hey you, hey you, motherfucker.
From the north of the pole. It ain't Santa Claus. Brought my gifts to Atlanta. I'm Atlanta Claus. I can smell you pussy with a panties off. I be getting to the bread trying to keep the shit low. But it ain't working. My struggle on fire like a circus now. Around the same niggas I've been around. So, of course I endorse my graduate nigga from the north side. It's a steam team. Got poor side. Fuck a bitch forget it. I do it all some. Of course I got a voice my opinion on the dance when you walk back.
Oh, bro, that shit groovy. Hey.
Niggas pull strings like a guitar, guitar, G-star jeans on my sneakers. I'm a real soulful nigga, color greens inside your speakers. Ferguson days on Castro, with no cash flow. But I'm good for the arts, I'm Dr. Shows. I'm good for your heart, let me snatch your soul. Soul, soul.
Bloody sacrifice.
Yeah, hey. Look at what a motherfucker do for the cash and tape. They'll be right across your head like it's an Ash Wednesday. You got two. Just get off your ass like your ass is fake. You can't sit. And if we ain't siblings, then I can't relate. Today's shit, I'm A-sick. I run shit. I got it jumping like Pompeii. I don't need nothing but one tape. I'm from the part of the city where young nigga keep a manon like 1+8. Our politician and fuck fade. Corrupt like a dog pound gangster. We do it like a small town wager. I'm the dropout.
Sacrifices. Weet je inmiddels alle namen van iedereen die meedoet?
Dreamville, Earthgang, J. Cole, Smino en Saba.
Wie kent ze niet? Toch? Nou, je hebt het net over je monoloog gehad. Put me in a box.
Ja.
Als ik het dan Nederlands vertaal, want dat wil je op termijn, is het dan stop mij maar in een kist of een doos?
Een doos, denk ik. Ja, ja. Nou ja, ja.
Kijk, het is toch niet een begrafeniskist, toch?
Nee. Het is meer van put me in a box in de zin van... Kijk, ik heb... ik denk dat wij als mensen soms elkaar te veel in... hoe vertaal ik dit nou goed?
In hokjes?
In hokjes plaats, ja, precies.
Okay. Dus maar dat vind je zelf net zo'n mooi idee met die houses die allemaal bij elkaar horen.
Ja, precies. Ja, precies.
Maar eigenlijk, de andere hokjes moeten misschien een beetje afbouwen.
Ja, nee, kijk, ik bedoel, natuurlijk iedereen... Sommige mensen willen juist, denk ik, heel erg bij iets horen. En sommige voelen zich meer verdwaald. Maar ik denk dat door hoe wij zijn geboren... en of soms welke... hoe we praten of waar we vandaan komen... of hoe we eruit zien... dat daardoor word je vaak snel in...
Gelabeld.
Ja, gelabeld. En in bepaalde dingen geplaatst. En ik heb dat ook meegemaakt. En ik vanaf jongs af aan eigenlijk al wel... door verschillende dingen die ik dus heb gedaan. En eigenlijk wat ik in mijn monoloog vertel en laat zien... is meer dat hoe ik zelf ben gegroeid... en hoe ik dan terugkijk nu verschillende naar dingen... En tegelijkertijd, ja, wat dat eigenlijk doet, hoe je met een jong iemand, vanaf 8 jaar eigenlijk al, als je geconfronteerd wordt met grote heftige dingen eigenlijk van wat je zou zeggen het grote mensenleven. Wat dat met je doet als persoon en hoe je daardoor groeit en tegelijkertijd ook waardoor je wellicht in sommige dingen belemmerd wordt eigenlijk van jezelf.
Ja. Nou, we kijken uit naar de vertaling en wellicht ook naar gewoon de originele,
Engelse versie.
Waar zou je dat in Nederland willen spelen?
Vraag je me iets. Ik weet niet, ik hou heel erg van festivals. De parade natuurlijk, altijd ben ik een paar keer naartoe geweest.
Hoe lang duurt die?
Helemaal 45 minuten wel, dus dat is wel lang.
Heel snel praten.
Ja, heel snel praten, precies. Even snel. Dus ik... daar ben ik nog niet per se helemaal uit. Ik kijk ook niet specifiek alleen naar Nederland, hoor. Het is,
zou je het ook in theaters willen spelen? Of als lunchvoorstelling? Of,
Nee, ik zou het graag in theaters willen spelen op een gegeven moment. Dat zou heel gaaf zijn. Maar dit project, omdat het zo dicht bij me ligt... wil ik daar wel rustig de tijd voor nemen.
Maar je neemt nu ook, want je gaat nu ook naar Londen, zei je.
Ja.
Neem je de tijd dan in Londen om daar ook eens te kijken of je daar zou willen wonen?
Ja, zeker. Zeker. Dat is een van de redenen waarom ik ook ga. Ook omdat, ik heb mijn moeder en mijn stiefvader onder andere ook dus 1,5 jaar al niet meer gezien. Dus dat is ook al een lange
een
tijd. Ja, en ze hebben een plek inderdaad. Dus ik ga even lekker voor 5 weken naar Londen. Ook omdat ik wil kijken hoe de Britse industrie is. Ik vind zelf wel dingen die vanuit de Britse industrie komen wel gaaf vaak. Het spreekt mij heel erg aan. Ik ken ook mensen die daar al zitten of mensen uit de industrie daar. Nou, het ziet er tot nu toe wel een beetje uit als mijn type mensen. En dat moet ze natuurlijk ook wel hebben.
Engels is natuurlijk fantastisch.
Ja.
Of heb je een Afrikaans accent in het ogen van de Britse
sommige mensen die ik ontmoet, die horen wel een beetje een Zuid-Afrikaans accent. Maar sommige mensen vinden het ook wel lastig te plaatsen, want het is niet echt heel Nederlands of heel Zuid-Afrikaans. Het zit een beetje ergens tussenin. Ja, een mishmash, precies. Maar kijk, er zijn natuurlijk... Ik zou heel graag accent training willen doen voor Britse accenten, maar ook Amerikaans op een gegeven moment.
Zodat je kunt kiezen.
Dat je kunt kiezen en dat jij ook zelf meer opties hebt om meer deuren open te kunnen doen, maar... Dat is voor heel veel acteurs zo. Er zijn heel veel grote acteurs uit Australië. En die moeten ook een ander accent leren. Want een Australisch accent is toch wel echt wat anders dan een Brits accent.
Ja. En wat zou jij dan... je gaat een paar weken naar Engeland. Om eens te kijken hoe het daar in elkaar steekt. En als je dan terugkomt naar Nederland. Wat zou je dan hier het liefst willen doen? Wil je dan toch film of theater of de mix?
Ik ben altijd...
Waar zet je je pijlen? Waar richt je je pijlen op?
Ja, dat is het ding. Want ik ben altijd wel een persoon geweest die... Ik vind heel veel dingen leuk. Heel veel verschillende dingen. En ik wil alles tegelijkertijd doen. En ik kom erachter dat eigenlijk dan dat ik zoveel wil... dat ik eigenlijk dan helemaal niet productief ben. Omdat dan ben ik gewoon met te veel verschillende dingen bezig. Dus ik heb daarom ook nu even mijn monoloog op stop gezet. En ik wil nu eerst wel even focussen om... te gaan netwerken en audities te gaan doen.
Ja.
Wellicht nog wat workshops erbij, want dat is altijd leuk om warm te blijven, zeg maar.
Ja.
En
aan je monoloog werken.
Ja, en dan wel aan mijn monoloog werken, maar nog niet echt in het proces van... Oh, ik ga dat over 2 maanden Ik heb dat wel meer geplaatst dat dat een goal, denk ik, voor me wordt in 2022.
Kijk, dat is een mooi iets om naar uit te kijken. Ja. Kom je daar nog een keer langzaam erover te vertellen?
Ja, graag.
Nou,
ja,
hartstikke graag. Leuk. Siebe Schoneveld. Nou, we hopen hier nog veel van je te horen. Goeie reis naar Engeland.
Dank je wel.
Blijf vooral gezond daar met die enge Delta variant. En kom behouden weer.
Ja.
En graag tot een volgende keer. Dat rijmt ook nog.
Ja.
Dit was Moet je horen bij Amsterdam FM met als onze gast Siebe Schoneveld. Mijn naam is Irene Kuiper, techniek Mick van der Velde en graag tot de volgende keer. Stop. To run across to him and take him in my arms. To tell him I love you. You silly, silly man. I love you. But instead I stand still. Heart cracking. Those little curls on the back of his head bouncing as he steps out of my life. Whatever.
That the fire we both made still burns a little in you. I wrote to you every day. Did my letters find a way? Our memories on my screen. Two lovers in this mystic dream. Baby, come back to me. Come back to me. Too much time on my phone. Baby, do you still sleep alone? Come back to me.